We gaan met elkaar lezen, broeders en zusters, in Handelingen 20. Handelingen 20 willen we met elkaar gaan lezen. En daarvan de versen 17 tot en met 38. Handelingen 20, vanaf vers 17 tot en met 38. En dan lezen wij het volgende. Maar hij stuurde iemand uit, Mileten, naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen, u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden, hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mijn boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn lopen met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu zie ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machten is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of klein kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen, en alle begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kuste hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleiden naar het schip. Tot zover. Lieve broeders en zusters, dat gedeelte wat we nu net gelezen hebben is de afscheidsrede van Paulus. De afscheidsrede van Paulus. En misschien weet u het wel, als wij de redenen die Paulus heeft uitgesproken erbij pakken, dan weten we dat hij in ieder geval 3 grote redenen heeft uitgesproken die ook in de Bijbel staan. Namelijk de eerste in Handelingen 13, als hij tegenover de Joden getuigt van datgene wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan en hoe God zijn belofte heeft laten uitkomen. Dat staat in Handelingen 13 en in Handelingen 17. Vertelt ons dat Paulus op de Areopagus iets mag vertellen, mag verkondigen over datgene wat hij gezien heeft en waar hij op wil aansluiten, namelijk op dat altaar wat hij gezien heeft voor de onbekende God. Die Grieken hadden zoveel goden die ze dienden en die ze wouden behagen, dat ze zoiets hadden van, nou, stel voor dat wij er eentje vergeten, laten we voor hem een altaar maken. En daar stond dan ook op voor de onbekende God. En Paulus zegt, van deze God wil ik getuigen. En wil ik iets vertellen? En daar, op de Areopagus in Athene, daar verkondigt hij de Heer Jezus Christus. U kunt dat lezen in Handelingen 17. En dat is de tweede grote reden die van Paulus opgetekend staat in de Bijbel. En de derde, die hebben wij vanavond met elkaar gelezen. Dat is op het strand van Mileten, zo'n 50 kilometer vanaf Efeze. En Paulus laat daar, op het moment dat hij daar is, de oudsten van de gemeente roepen. De ouderlingen, staat er in vers 17. En die wil hij bij hem hebben om met hen te spreken en hen allerlei dingen door te geven. En ik denk dat het mooi is en goed is ook om vanavond die reden met elkaar eens door te nemen. Want over de hoofden van de oudsten van de gemeente in Efeze komt deze reden vanavond tot ons. En dan kunnen we een onderscheid maken in deze hele reden die Paulus hier voert, namelijk dat het eerste gedeelte gaat over Paulus' dienst in het verleden en dan het tweede gedeelte over Paulus' lijden in de toekomst. En het derde gedeelte zijn de taken die Paulus opschrijft voor de oudsten, de ouderlingen. En het vierde gedeelte is datgene waar Paulus voor waarschuwt, hoe het zal gaan met de gemeente na zijn vertrek. Dus 1, Paulus' dienst in het verleden. 2, Paulus' lijden in de toekomst. En 3, de taken van de oudsten. En als vierde punt, de gemeente na Paulus' vertrek. Nou, als we inzoomen op het eerste punt en we gaan kijken naar Paulus' bediening in het verleden, Paulus' dienst in het verleden, dan zijn daar verschillende punten die eruit springen, die mooi zijn. En natuurlijk is alles mooi, maar vanavond willen we bepaalde punten eruit laten springen om te kijken wat ze heel praktisch tot ons te zeggen hebben. Leest u maar mee. Dat er staat in vers 20 het volgende. Daarin zegt Paulus hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En wat is dat? Wat hij verkondigd heeft aan Joden en aan Grieken, de heidenen. Hij heeft getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En, lieve broeders en zusters, dat is nou zo'n waarheid. Dat is nou zo'n waarheid die wij ook in ons leven heel praktisch kunnen maken. Want wij hebben vandaag de dag niet allerlei discussies over van alles en nog wat. Waarbij wij, ben ik wel eens bang, de hoofdzaak en de hoofdlijn vergeten. En Paulus zegt hier, alles wat nuttig was, dat heb ik u onderwezen. In het openbaar en in de huizen. Aan Jodenen en aan Grieken, wat staat voor de heidenen. En wat is dat dan? Dat mensen zich moeten bekeren tot God. Bekeren van de afgoden. Dat mensen zich moeten afkeren van de zonde. En dat ze moeten bekeerd worden tot God. Dat ze radicaal moeten breken met het leven dat ze leefden. En, zegt hij, bij die hoofdlijn hoort ook het volgende. En het geloof in onze Heere Jezus Christus. En ik hoop, lieve broeders en zusters, dat dat ook heel praktisch in onze levens gewoon een verheven waarheid is. Dat hoe verschillend wij over allerlei dingen kunnen denken, dat dit de waarheid is die bovenaan staat in de bediening die wij met elkaar mogen oppakken, namelijk de bediening van de verzoening. Het evangelie van de genade dat wij mogen uitdragen in deze wereld. Namelijk dat mensen, wie het ook is, wie het ook zijn, dat mensen zich zullen bekeren tot de levende God. Hoe? Door het geloof in de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt, en die leert ons vanavond, dat en alleen dat is het voornaamste van het evangelie. En daarbij, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, houdt Paulus ons ook een spiegel voor. De spiegel, namelijk waar zijn wij in het leven druk mee? Als wij weten dat er vele mensen nog leven onder het oordeel van de Allerhoogste God. En als we nou allerlei dingen horen, en de broeder heeft in de voordienst ook iets genoemd over hoe ver de techniek is. En ik kan u vanuit de financiële wereld, zou ik u ook allerlei dingen kunnen aandragen. Dat het ook economisch en financieel zo naar het einde loopt. Als we dat weten. Waar zijn we dan mee bezig in onze gesprekken? Waar zijn we dan mee bezig in onze levens? Zijn we bezig om datgene wat werkelijk nuttig is? Namelijk wat we hier lezen. De oproep dat mensen zich moeten bekeren van hun zonde, van de afgoden. Dat we daarmee bezig zijn en mensen aanreiken het geloof in onze Heere Jezus Christus. Of maken we ons druk met allerlei andere dingen waarover wij praten en die ons leven beheersen? En vanavond mag ik u oproepen, als dienaar van de Allerhoogste God, breek ermee. En ga iets doen, en ik bedoel het met eerbied, met liefde, maar ga dingen doen die nuttig zijn. Paulus leert het ons hier. Hij zegt, ik ben daarin bezig geweest. En hoe heeft hij daarin de Heere gediend? Dat zegt vers 19. Ik heb de Heere gediend in alle nederigheid en met heel veel tranen. Die bediening die Paulus opgenomen had. Namelijk dat de mensen zich moeten bekeren tot God. En dat ze mogen geloven en moeten geloven in de Heere Jezus Christus. Dat was een bediening die hij gedaan heeft in alle nederigheid. Het ging niet om zijn gelijk. Het ging niet om hoe hij over dingen dacht. Maar het ging om het verhogen van God, om het verhogen van de Heere Jezus Christus, om mensen te wijzen op het heil dat alleen in Jezus Christus te vinden is. En dat heeft hij in alle nederigheid gedaan. En met veel tranen. En oh, wat kan ik dat, als ik dat zo mag zeggen, meevoelen met hem. Dat er nog zoveel mensen zijn die leven onder het oordeel. En dat we het evangelie aan hen mogen bekendmaken. Het evangelie van de Heer Jezus Christus, van de verlossing van zonde en van de afgoden. Maar wat kunnen we veel tranen laten. Op het moment dat wij beseffen dat er zoveel tegenstand is. En dat mensen volharden in het ongeloof. En dat ze niet willen buigen voor de Heer Jezus Christus. Het is een bediening, lieve broeders en zusters, die veel pijn en veel verdriet teweeg brengt. Ja, natuurlijk mogen wij blij zijn. En dat zullen we zo meteen ook lezen als Paulus het heeft over een bediening. Een bediening vol blijdschap. Maar de blijdschap is aan de ene kant voor datgene wat wij weten dat God ons in Christus gegeven heeft. Maar het is ook zo pijnlijk als we zien dat mensen heel bewust en heel hard de Heere Jezus Christus logenen en verlogenen. En in Paulus' leven, we weten dat. Dat kunnen we lezen bijvoorbeeld in de Korinthebrief, maar ook in andere brieven. Dat hij veel verzoekingen heeft doorstaan. Hij is gestenigd. Hij is gegezeld. Hij heeft gevangenschappen doorstaan. En hier spreekt hij in dit testament van hem dat hij onder vele verzoekingen terecht is gekomen door bijvoorbeeld de aanslagen van de Joden. Door de aanslagen van de Joden, die ook niets wilden weten van de verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus, maar die bezig waren met allerlei wetmatigheden en die dat de mensen wilden opleggen. En Paulus beschrijft dat veelvuldig in zijn brieven. En hij ondervindt daar heel veel hinder van. En zo, lieve broeders en zusters, moeten ook wij beseffen dat als wij deze nuttige boodschap, deze eenvoudige boodschap, maar deze o zo belangrijke boodschap van bekering en van genade gaan verkondigen, en dat wij de Heer Jezus Christus voorhouden aan mensen, dat dat ook in onze levens veel verzoekingen teweeg brengt. dat dat veel strijd teweeg brengt. Daar moeten wij, en daar hoeven wij ook niet gek van op te kijken. Het is onze heiland in mezelf die zegt, zij hebben mij vervolgd en ze zullen u vervolgen. Ze hebben de herder geslagen en ze zullen ook u slaan. Maar, als wij het dan hebben over Paulus' bediening in het verleden, dan hebben wij ook van de apostel een inzicht in datgene wat in de toekomst zal gaan gebeuren bij zijn leven. En, moet gezegd worden, wat hem bekend is gemaakt door de Heilige Geest, en we hebben dat samen met elkaar gelezen, dat is lijden. En dat is nou net niet hetgeen wij graag zouden willen. En we kunnen dat lezen in Handelingen 21, als op een gegeven moment Agabus, Handelingen 21 vers 10, een profeet uit Judea, de gordel van Paulus pakt, zichzelf ermee vastbindt en zegt van zo zal degene die van wie deze gordel is ook gebonden worden. En dan zeggen die mensen eromheen, die broeders en zusters, Paulus, ga nou niet naar Jeruzalem. Blijf nou hier. En dat is ook zo'n menselijke reactie. Als ik in mijn eigen leven kijk, lieve broeders en zusters, dan ben ik zo geneigd om het lijden, om de vervolging heen te gaan. En natuurlijk hoeven wij het niet op te zoeken. Natuurlijk. Maar als we onszelf de spiegel voorhouden, is het dan niet soms dat we er te gemakkelijk mee omgaan? Dat we allerlei compromissen sluiten? En dat wij de waarheid achterhouden? Ik bedoel het niet als aanklacht, maar meer als een toetsing van onszelf. Als wij het nou zo hebben over de apostel Paulus en over zijn testament en datgene wat hij nuttig vindt, dan weet hij dat hij in de toekomst, in Jeruzalem waar hij naartoe gaat, lijden zal tegenkomen. Weet u wat dan zo bijzonder is wat er staat geschreven? Waar hij zegt in vers 24, maar ik maak mij nergens zorgen over. En ik acht ook mijn leven niet kostbaar voor mezelf, opdat ik mijn loopbaan met blijdschap mag volbrengen. Ja, dus naast het ene, namelijk de tranen, is daar ook die immense blijdschap. Maar die immense blijdschap ligt niet in de omstandigheden. Nee, maar die ligt in datgene wat hij van de Here heeft gekregen. En hij weet dat de bediening die hij uitvoert, dat hij die van de Here Jezus zelf heeft ontvangen. En wat is die bediening? Nou, dat zet er in vers 24 aan het eind, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En dat is een bediening, lieve broeders en zusters, die blij maakt. Waar we vrolijk van mogen worden. Wat ons echt een diepe, diepe dankbaarheid en blijdschap geeft. Dat God, de hoge God, de schepper van hemel en aarde, juist ons wil gebruiken. Om het evangelie van zijn zoon, om het evangelie van Gods genade uit te dragen in deze wereld. Snapt u het? Ik niet. Als ik in mijn eigen leven kijk, dan kan ik zoveel redenen verzinnen waarom God mij niet zou gebruiken. En toch zegt hij, ook vanavond weer, Gijsbert, ik wil jou gebruiken om het evangelie van mijn genade te verkondigen. En dat zegt hij tegen ons allen. Hij zegt dat tegen ons allen. Hij wil ons allemaal als dienaren van het evangelie van zijn genade hebben. Dat valt niet te snappen. Dat valt werkelijk niet te snappen. Maar dat mogen we geloven. En daarom vind ik het ook zo mooi. En ik heb dat eens een keer gelezen. En het is zo waar. En we hebben dat vaker met elkaar mogen delen. God roept geen bekwame. Bekwame mensen. Maar hij bekwaamt degene die hij roept. Dat is zo waar. Dat is echt waar. En daarom kunnen we vanavond allemaal tegen elkaar zeggen, maar bovenal aan de Heere God belijden, dat God ons geroepen heeft en dat Hij ons wil bekwamen. En dan is aan u of u dat toe wilt laten in het leven. In uw leven van alle dag. Wilt u door God gebruikt worden om het evangelie van Gods genade uit te dragen. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het evangelie dat de mens om niet gerechtvaardigd wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat een rijkdom. Wat een genade zeg. En Paulus zegt, deze bediening die zal ik met blijdschap volbrengen. En ook hij had, als hij de toekomst inkeek en als hij besefte wat de Heilige Geest hem duidelijk maakte, namelijk dat hem gevangenschap wachtte, had hij alle reden om pessimistisch te zijn. Maar toch zegt hij, die loop zal ik met blijdschap volbrengen. Want ik weet dat het de bediening is van de Heer Jezus Christus. Nogmaals, en dat is de vraag die hierbij hoort als we kijken naar Paulus' lijden in de toekomst. Lieve broeders en zusters, hoe gaat u daarmee om? Beseft u dat u geroepen bent om het evangelie van Gods genade uit te dragen in het leven? Nee, het is niet alleen maar voor voorgangers of evangelisten of voor oudsten of ouderlingen. Het is voor u die behoort bij het lichaam van onze Heiland. U hebt de bediening van Gods genade, het evangelie van Gods genade gekregen. En hoe gaat u daarmee om? We hebben het vanaf het eerste punt gezegd. Het is een nuttige, eenvoudige, maar o zo ware boodschap. Dat we mensen mogen oproepen om zich te bekeren tot God en te geloven in de Heer Jezus Christus. En het brengt lijden met zich mee. En we zien dat heel nadrukkelijk hier bij Paulus. En dan gaat het verder, dat testament van hem. Dan komen we bij het derde punt. Dat is namelijk de taak van de oudsten. De taak van de oudsten. Paulus spreekt hier natuurlijk tegen de oudsten. En heel gemakkelijk zou het voor ons zijn om dan te zeggen van oké, dat gaat over de leiders van de gemeente, dat gaat over de oudsten van de gemeente, de ouderlingen van de gemeente. Dus dat hoofdstuk kunnen wij voor ons, omdat we geen oudsten, geen leiders zijn, kunnen we overslaan. Het is een mooi hoofdstuk, even lezen en dan weer verder. Nee. Want als Paulus tegen de oudsten praat, tegen de ouderlingen van de gemeente in Efeze, dan zegt hij heel veel dingen waar wij in ons leven wat mee kunnen doen. Die ons helpen om datgene wat God wil verkondigen, wil duidelijk maken, om dat ook echt te laten landen in ons hart. En wat zegt hij namelijk tegen die oudsten? Nou, bijvoorbeeld in vers 28, daar staat, en dat zegt hij tegen de oudsten, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Daarom, dat geloof ik oprecht, is het heel goed dat wij ook die structuur die Paulus, met name Paulus, zo neerlegt, ook van oudsten in de gemeente, dat wij die ook zo behouden. En dan zegt hij, waarover de Heilige Geest, u, oudsten, kijkt hij naar naartoe, aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden. Heel vaak spreken we over, en dat komen we in de evangeliewereld ook nog wel eens tegen. Dan zeggen we van het is de gemeente van, en dan wordt er een broeder genoemd, broeder X of broeder Y. Of het is de gemeente van, en is de gemeente van, en dan wordt als het ware de gemeente geassocieerd met een bepaald persoon. Nou, Paulus zegt dat is niet goed. Want wat lezen we hier zo? De Heilige Geest heeft mensen, broeders, aangesteld om de gemeente van God te wijden. De gemeente van God. En daarom is het echt nodig, want we zeggen het vaak heel gemakkelijk, het is de gemeente van die en die of de gemeente van zus en zo. Nee, het gaat er werkelijk om dat wij beseffen dat de gemeente waarin de Heer Jezus Christus wordt verkondigd, waarin de mens wordt opgeroepen om zich te bekeren tot de levende God, dat een gemeente is van God. En waarom is dat een gemeente van God? Nou, de reden staat er ook achter. Omdat hij die verkregen heeft door zijn eigen bloed. Door het bloed van zijn eigen zoon. Daarom is het ook nooit een gemeente van... noem eens. Maar het is de gemeente van God. En dat is werkelijk een besef. Want Paulus wil hier aangeven hoe wij als gemeente van God, als het lichaam van de Heer Jezus Christus, met elkaar moeten omgaan. En dan werpt hij als eerste één punt radicaal omhoog. Het is de gemeente van God. Waarom? Omdat hij die verkregen heeft. Door het bloed van zijn eigen zoon. We zijn duur betaald. En als Paulus dat zo schrijft, dan denk ik, en dan ga ik doordenken, en dan wat we net gelezen hebben, dat hij nederig is en dat hij onder tranen dient, maar dan kan ik me die nederigheid ook voorstellen. Want op het moment dat wij gaan beseffen, en ook oudsten, leiders gaan beseffen, dat het de gemeente van God is, die hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen zoon, en dat er niets bij zit van een oudste. Dat er niets bij zit van een leider. Dat er niets bij zit van broeders en zusters bij je binnen een bepaalde gemeente. Dan is het enkel genade dat ik mag dienen. Dan is het enkel genade dat ik in een bepaalde gemeente mag dienen. Want het is de gemeente van God. Het is de gemeente die God zelf heeft samengevoegd. En die God zelf heeft samengebracht. En hier is het de gemeente in Efeze. En dan heb je hier in Veenendaal ook allerlei gemeenten. Ja, dat klopt. Maar als er de boodschap klinkt dat mensen zich moeten bekeren. En de genadeboodschap klinkt dat mensen moeten geloven in de Heer Jezus Christus. Dan zijn daar mensen, broeders en zusters, van u, van mij, die door God zelf als gemeente bij elkaar worden gebracht. Want het is de gemeente die hij heeft verkregen door het bloed van zijn eigen zoon. En daarom, lieve broeders en zusters, denk ik dat als hij het heeft hier tegen de oudste van de gemeente, dat wij heel goed moeten beseffen dat wij bijvoorbeeld niet zomaar praten over allerlei andere gemeenten. En ik heb dat in mijn eigen leven ook als een zonde ervaren. Dat je soms zo negatief kunt zijn over allerlei andere gemeenten. Dat je soms zo oordelend kan zijn. Omdat misschien andere gemeenten net iets anders denken. Of net iets anders zijn. Of zich net iets anders uiten. Maar besef dan dit, wat Paulus schrijft aan de oudste van de gemeente in Efeze. Het is de gemeente van God die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Door het bloed van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen dat de verkondiging die de oudste moeten uitrichten, echt bezig, dat ze bezig moeten zijn met het woord van de Heere God. Vandaag zijn natuurlijk oudsten en ouderlingen heel erg bezig, of heel vaak, kom ik in heel veel gemeenten dat tegen, vandaar dat ik het zeg, met een bijvoorbeeld managementtaken. Of dat ze allerlei dingen moeten regelen. Dat is niet wat de Bijbel leert. En daarin heeft u naar uw oudsten en naar degene die over u zijn gesteld ook een belangrijke taak. Dat u bewust bent dat oudsten zijn aangesteld door de Heere God om de Bijbel te onderzoeken, om de gemeente van God die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed, om de gemeente te leiden. En het is, ik kom zelf vanuit een gemeente waar oudsten soms met 4 jaar of met 8 jaar of met 6 jaar of met 5 jaar gewoon helemaal opgebrand zijn. Dat kan niet. Dan hebben ze allerlei taken die in principe in eerste instantie niet bij de oudsten thuis horen. Want de oudsten moeten de gemeente wijden, staat hier. Die moeten de gemeente leiden. En dat is niet allerlei toeters en bellen. Dat is gewoon heel eenvoudig kijken Wat voor voedsel krijgen de schapen, krijgen de gemeente? Dat is een heel belangrijke taak. En daarin heeft u ook dat u bidt voor oudsten en ouderlingen die ook in de gemeente boven u zijn gesteld. En wat is dan de taak? Je zou het kunnen zeggen, we hebben het gelezen, vers 24. De verkondiging van het evangelie van Gods genade, daar hebben we net uitvoerig over gesproken. Maar ook de verkondiging van het koninkrijk van God. Die prediking die erbij hoort. Het koninkrijk van God. En dan zou je kunnen zeggen, dit gaat over 1000 jaren vrederijk en over alles wat daarin speelt. Oké, dat zou je kunnen zeggen. Maar het gaat er ook om dat we de gemeente voorgaan en dat de gemeente geleerd wordt hoe ze wandelen als kinderen van het koninkrijk. Paulus zegt het in de Colossense brief, dat wij overgezet zijn van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar hoe leven wij daarin, in het koninkrijk? Hoe zijn wij daarin bezig? We kunnen zeggen van ja, daar moeten de oudsten zich mee druk houden. Nee, dat is aan ons. Hoe leren wij elkaar daarin? Laten we het gewoon heel persoonlijk houden. Hoe leren wij elkaar daarin om in dat koninkrijk van de zoon van zijn liefde te wandelen? In alle nederigheid. Dat we bezig zijn met elkaar om de Heere Jezus Christus te verhogen. En, zegt hij, niet alleen het evangelie van Gods genade, niet alleen de prediking van het koninkrijk van God, maar ook, zegt hij in vers 27, het hele raadsbesluit van God te verkondigen. Mag ik het zo zeggen? Dat is Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaringen 22 vers 21. De verkondiging daarvan. Dat we begrijpen, dat we geleerd worden door degene die boven ons gesteld zijn, dat we geleerd worden wat het nou inhoudt, dat hele raadsbesluit van God. Wat is Gods plan? Wat is Gods plan met Israël? Wat is Gods plan met de gemeente? Wat is Gods plan met ieder individueel? Dat zijn heel belangrijke dingen. We hebben zo'n grote God. En Hij heeft een raadsbesluit. Alles gaat volgens zijn raadsbesluit. Ik heb het in de eigen gemeente laatst gezegd. Van, we kunnen soms angstig worden van de dingen die in de wereld gebeuren. Als we zien dat bij een rode knop in Noord-Korea een bijzondere man bij de rode knop zit. Ja, in Amerika zit ook een bijzondere man bij de rode knop. En daar kunnen we heel angstig van worden. Wat zou het ons brengen? Wat kan het ons brengen? Maar dan is het, lieve vrienden, echt zaak dat wij elkaar bouwen en dat we elkaar motiveren om dat hele raadsbesluit van de Heere God te leren kennen. En dat we zo met elkaar bezig zijn. Want, en dat zegt hij dan ook, dat zou je hieruit kunnen halen, lieve broeders en zusters, als we beseffen dat het de gemeente van God is, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed, dan moeten wij ons wel eens met het schaamrood op de kaken zeggen dat er zoveel scheuringen zijn en zoveel haat en nijd. En dat er zoveel boosheid is, juist ook onder kinderen Gods. En ik maak dat vandaag ook gewoon mee. En dat doet mij pijn. Dat doet me echt pijn. Want het behoort in het lichaam van de Heer niet zo te zijn. Absoluut niet. En toen ik het deed, heb ik het echt aan de Heer beleden als zonde. De Heer is niet gedeeld. En het is mijn gebed dagelijks dat de Heer mij ervoor bewaakt. We hebben het gezongen, toch? Of gelezen boven. De Heer is onze bewaarder, zei een broeder. de Heer, naast het woord bewaarder, is hetzelfde woord wat voor gebruikt wordt voor bewaken. Dat is mijn gebed. Dat de Heer mij bewaakt om hard te zijn tegenover mijn broeder en zuster. Dat wil niet zeggen dat ik de waarheid onderuit haal. Maar het gaat om wat is onze gesteldheid. Zijn wij nederig? Er gebeurt zo vaak dat de kerk en dat de gemeente van de Heer Jezus Christus wel op een bepaalde democratie lijkt. Je moet maar mensen overhalen om jouw partij te zijn of zo. Het is niet Christus. Echt niet. Het is niet Christus. En daarom, als wij het zo met elkaar lezen, dat testament van Paulus. En wij zien ook, Paulus waarschuwt ervoor, als we bij het vierde punt komen, dan zegt hij, de gemeente na Paulus vertrek, dan zegt hij op een gegeven moment, want weet dit vers 29, dat na mijn vertrek wrede wolven binnen zullen komen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Dat is pure democratie. Dat we bezig zijn om mensen los te weken. En dat we bezig zijn om mensen achter ons aan te krijgen. Nou, lieve broeders en zusters, laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Het gaat totaal niet om mij. Echt niet. Sterker nog, als u hier de deur uitgaat, mag u mij volkomen vergeten. Als u mijn heiland maar niet vergeet. En als we daar maar met z'n allen mee bezig blijven. Dat het gaat om de waarheid. Maar dat is zo nodig, dat wij ook die waarheid leren kennen. Dat wij bezig zijn met het woord van de Heere God om die waarheid te kennen. Dat is nodig. Paulus waarschuwt hier de oudste van de gemeente van Efeze. Maar hij waarschuwt ook ons, dat er ook in ons midden mannen zullen opstaan, vrouwen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. En dat zien we vandaag de dag, toch? Alles moet kunnen. Als we kijken in gemeenten waarin gewoon wereldse muziek gaat klinken, waarin mensen die op de straat lopen ongelovig zijn, zeggen wat is nou het verschil tussen christenen en mensen die niet in God geloven? Want jullie laten muziek toe waarin de duivel wordt vereerd. En dat lieg ik niet, dat is gewoon vorige keer met de top 2000, dan is dat ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat gewoon op de NOS gemeld wordt. Maar wat denkt u van de verdraaiing dat niet Jezus alleen de weg is, de waarheid en het leven, maar dat er allerlei verschillende manieren zijn. Of het nou het hindoeïsme is, of de islam, of wat dan ook, of het boeddhisme, of het nieuw aids geloof, dat alle wegen wel bij God uitkomen. Nee, lieve broeders en zusters, dat is een verdraaiing van de waarheid, want er is maar één weg die tot behoud leidt, dat is namelijk Jezus Christus. Amen? Dat is waarheid. En die moeten we niet laten verdraaien. Ook niet hoe we om mogen gaan met datgene wat God gemaakt heeft in de scheppingsorde, de relatie tussen man en vrouw. Maar weet u wat ook weer zo moeilijk is? Dat er zo weinig kinderen Gods bezig zijn met degene die daarmee strijden. Die strijden met homoseksualiteit. Met homoseksuele gevoelens. Het is natuurlijk heel makkelijk om mensen af te keuren, mensen weg te zetten. Maar het is Gods bedoeling dat we mensen in barmhartigheid, in de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus tegemoet treden. Omdat ieder mens een ziel heeft voor de eeuwigheid. En omdat de oproep aan ons allen klinkt, bekeert u en geloof in de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt, let op broeders van Efeze. Let op, broeders en zusters in Veenendaal. Er zullen mensen binnenkomen van buitenaf wrede wolven. Het zijn geen makke schapen. Het zijn wrede wolven. En ze zullen de kudde binnenkomen om de kudde te slopen. Dat zegt de Heer Jezus ook. Als hij het heeft over de duivel, dan zegt hij, de duivel doet niets liever dan verdeeldheid zaaien. Dan te roven. dan te doden. En mensen die zich door de duivel laten leiden, die doen dat ook. Daar moeten we niet van opkijken. Maar Paulus zegt in vers 31, daarom, als we dat eens weten, wees waakzaam. Wees alert. Laat het niet gebeuren. Doorzoek dat woord van de Heere God. Wees ermee bezig met elkaar. Leer Christus kennen. Leer de genade van de Heere Jezus Christus kennen. Leer Gods raadsbesluit kennen. Leer de verdieping van het evangelie van Gods genade kennen. Leer de wandel, de prediking kennen van het Koninkrijk van God. Wees er mee bezig. Doe het. Wees waakzaam, zegt Paulus. Juist omdat we dit weten, dat vanuit binnen en buiten er flinke aanvallen worden uitgevoerd op de gemeente in Veenendaal. Nee. De gemeente van God. Die hij verkregen heeft. Door zijn eigen bloed. Beleven in vrede met God. Maar in oorlog met de duivel, de wereld en ons eigen oude ik. We moeten beseffen. Maar we hoeven daar niet in een teneur te raken. Of in een mineur. In een mineur te raken. Maar we mogen blijmoedig. Vol blijdschap. En soms misschien ook onder tranen. En misschien moeten we dat misschien wel weglaten onder veel tranen. Mogen we toch met blijdschap en blijmoedig de bediening op ons nemen die de Heere Jezus Christus ons heeft gegeven. Om mensen op te roepen. En die heel eenvoudige boodschap. Bekeer je tot God en geloof in Jezus Christus, onze Heer. Amen.